En de schriftlezing vanavond is uit 1 Samuel 17 en Johannes 10. We hebben de volgende afkondigingen voor u. De kerkdiensten aanstaande zondag. 'S Morgens dominee Van Zetten en 's avonds dominee Brouwer uit Veen. De collecte vanavond, de eerste is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk en de derde is voor het onderhoudsfonds. Volgende week zal de voorjaarszendingscollecte voor de Gereformeerde Zendingsbond worden gehouden. De voorzang vanavond is het tweede vers uit Psalm 9. Ik zal in u, mijn God van vreugd, opspringen in de Heere verheugd, in de geest verheugd. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen gemeente van Psalm 80, de versen 1 en 5 en op deze eerste zondag van de zeven lijdenszondagen zullen stilstaan en zien dat de Heer Jezus de goede herder is. En met deze psalm roepen we de Heere aan als Israëls herder en bidden wij dat Hij in ons midden is met zijn licht en met zijn kracht. We zingen van Psalm 80, de versen 1 en 5. na de geloofsbelijdenis gaan we zingen van Psalm 68, het 10e vers, gelooft zij God met diepst ontzag. Wat er verder volgt in Psalm 68, vers 10. En in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen door belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Groot en almachtige God, heerlijke en trouwe Vader in de hemel, aan de avond van deze dag, deze dag die aan u is gewijd, die u ons geeft, als een rustdag, willen we ook deze avond u danken en prijzen voor uw goedheid, en voor uw gaven die u ons geeft. Danken dat u die God van zaligheid bent, een God van heil, van verlossing, van hoop, van geluk. Heren, en daarvoor bent u te prijzen en te danken. Want daarin merken we ook uw genade. Wij hebben het niet naar gemaakt. Wij zijn zondaren. Wij behoren bij de wereld die verloren ligt. In ieder geval van nature horen wij daarbij. Maar u bent de God die roept. En die mensen afzondert. En trekt om zo door u verlost bij dat nieuwe volk te mogen horen. dat u kent en u groot maakt. En we bidden van u, wilt u zo ook met uw Heilige Geest deze avond werken en in ons midden zijn. Dat u onze harten raakt, opent. Dat wij aan u verbonden mogen worden, mogen zijn. Dat daar dat geloof is in onze harten. Door uw Heilige Geest gewerkt. En ook in leven gehouden, aangevuurd. Dat daar dat geloof is. Dat ons aan de Heer Jezus verbindt. Waaraan u zoveel beloften hebt verbonden. Om vergeving te ontvangen. Om bevrijd te worden. Om zo u te kennen en te mogen dienen. We bidden u, Heere, wilt u zo het geloof werken. En ook met uw woord zo tot ons spreken. Dat we daaruit zullen leven. We bidden om uw hulp van de Heilige Geest. Wanneer we luisteren, dat we ook onze aandacht mogen richten op uw woord. Dat we daarin de stem van de Heer Jezus Christus herkennen. Help ons in het spreken, in het leiden van de dienst. En dat we zo samen zijn in de kerk, maar ook thuis, tot uw eer. Wij bidden ook voor allen die zo met ons verbonden zijn en één met ons zijn onder het woord en thuis luisteren. Dank u voor die mogelijkheden en geef ook daar een rijke zegen. Dat ook daar gemerkt mag worden dat u naar mensen omziet en roept en nodigt. Dat u hen sterkt en troost, ook in de omstandigheden waarin we kunnen verkeren. Als er vreugde is, maar ook als er verdriet is en zorg. Geef daarin uw hulp. U bidden we dat u uw koninkrijk uitbreidt onder alle volken, door heel de wereld heen, dat mensen tot geloof komen. Geef het ook dichtbij, Heere, verblijd ons daarmee. We danken u er ook voor dat u doorgaat met uw werk en zelf uw kerk bouwt. Wees met het Joodse volk, doet ook dat in uw trouw gedenken. Geef dat ook uit het nageslacht van Abraham in deze tijd nog velen de Heer Jezus zullen erkennen als hun Messias, hun zaligmaker en koning. Schenk ook uw bescherming voor het Joodse volk. In het land Israël, maar ook in andere landen, ook in ons land, tegen Jodenhaat en allerlei vijandschap. Dat u, Heere, dat ook een halt toeroepen en de Joden daarin gedenken. Zegen de verbreiding van het evangelie. Gedenk christenen die vervolgd worden in verschillende landen in deze wereld. Wilt u hen sterken? Als ze achtergesteld worden, moeten vrezen om allerlei redenen vanwege het geloof in u, daar schade en leed van ondervinden, help hen. En wilt u hen nabij zijn? En hen ook troosten. En dat ook in de verbondenheid van de gemeenschap der heiligen, dwars door alle volken heen, u wordt geëerd. En mensen worden gesterkt. Hoor ons gebed en schenk uw Heilige Geest in de vergeving van al onze zonden, om Jezus Christus wil. Amen. We gaan vanavond lezen in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Eerst uit 1 Samuel 17, de versen 32 tot en met 37. En dan uit Johannes 10, vers 7 tot en met 21. We staan stil bij de betekenis van het lijden en sterven van Christus. Dat zal vanuit Johannes 10 gebeuren, maar eerst lezen we ook een gedeelte in het Oude Testament. 1 Samuel 17, vers 32 tot en met 37. Een geschiedenis wanneer Saul koning is in Israël. En de strijd met de Filistijnen gevoerd moet worden. Maar daar die grote Filistijn is, Goliath. En dan komt ook David naar voren in deze geschiedenis. 1 Samuel 17, vanaf vers 32. David zei tegen Saul: laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Maar Saul zei tegen David: je bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten, want jij bent een jongen. En hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Toen zei David tegen Saul: uw dienaar weidde de schapen van zijn vader. En kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Verder zei David: de Heere, die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David: ga heen, de Heere zij met je. Tot zover. 1 Samuel 17 en dan lees je Johannes 10, vers 7 tot en met 21. Johannes 10, vanaf vers 7. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schaap. Maar de huurling, wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word door de mijne gekend, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen. En ze zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft de Vader mij lief. Omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af. Maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er ontstond dan opnieuw verdeeldheid onder de Joden vanwege deze woorden. En velen van hen zeiden: hij is door een demon bezeten en is buiten zinnen. Waarom luistert u naar hem? Anderen zeiden: dit zijn geen woorden van de bezetene. Kan een demon soms ogen van blinden openen? Tot zover de schriftlezing. Kunnen we het woord bedienen vanuit dit gedeelte in Johannes 10. En dan in het bijzonder stilstaan bij vers 15b, het tweede gedeelte van vers 15, waar Jezus zegt: en ik geef mijn leven voor de schapen. We staan in de preek stil bij drie gedachten. In de eerste plaats de kracht van de herder, ten tweede de liefde van de herder en ten derde de band met de herder. Dus de kracht van de herder, de liefde van de herder en de band met de herder. We gaan eens zingen van Psalm 22, vers 10 en 11, de lijdenspsalm, waarvan je kunt zeggen dat de dichter zich voelt als zo'n schaap dat door roofdieren wordt bedreigd. Maar gij, o Heer, tot wie mijn ziel zich keert, sta niet van ver. En ook vers 11: verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte en we zingen van Psalm 22, de versen 10 en 11. Gemeente, wie in het Oude Testament kende het leven van een herder? Nou, dat is zeker David. Als jongen hoedde David de schapen van zijn vader. En kinderen, David die wil vechten met die grote Filistijn, de reus. Je weet wel, Goliath. Goliath die spot met de Heere God. Hij lacht het leger van Israël uit. En David die wil met hem gaan vechten. Maar koning Saul die zegt: jij? Nee, dat kan jij niet. Je bent nog maar een jongen. Goliath is goed getraind. Dat is een grote, sterke soldaat. Dat kan jij niet. Weet u en weten jullie wat David dan zegt? Hij zegt: maar ik heb al eerder gevochten. Ik moest op de schapen passen. Als herder. En er kwam er wel eens een leeuw. Een leeuw die een schaap pakte. Nou, daar ging ik erachteraan. En ik vocht met de leeuw. En ik redde dat schaap uit de muil van de leeuw. Deed David dat? Ja, hij vertelt het. Of als er een beer bij de schapen kwam en op hen aanviel, dan vocht hij met die beer en sloeg hem op de grond. Zo beschermde David zijn schapen. De Heere God, die heeft hem daarbij geholpen. Dat geloofde David. En dat heeft hij gemerkt. En zo kreeg hij steeds meer vertrouwen in de Heer. Want de Heere, die gaf hem de kracht. En daarom durft David nu ook wel met Goliath te vechten. Dat is mooi. Al jong vertrouwde David op God. Toen hij als herder bij die schapen was. En dat ook merkte dat de Heere God hem hielp. En zo werd zijn geloof ook sterker. Zodat hij later ook dapper was tegen de grotere vijand. Wat doet een herder? Ja, een van die taken is dus dit. Dat beschermen van de kudde. Schapen zijn weerloze dieren. Tegen veel gevaren kunnen schapen niet op. Schapen zijn niet zo heel sterk. Ze zijn een makkelijke prooi voor roofdieren. En de Bijbel die gebruikt het beeld van een kudde schapen voor het volk Israël. Als de machthebbers dat volk niet goed leiden en ook niet goed beschermen, dan gaat er met dat volk Israël veel mis. Als leiders hun herderstaak niet goed vervullen, dan lijden de zwakken onrecht. Dan vallen de heidevolken binnen en verstoren de vrede. En daarom is het zo belangrijk dat de leiders van het volk goede herders zijn. En in Ezechiël 34 klinkt een aanklacht tegen de slechte herders die alleen aan zichzelf denken en geen oog en hart hebben voor het volk, voor de schapen. Hebt u, gemeente, hebt u ook een herder nodig? Dat is een vraag om eens even bij stil te staan. Heb ik behoefte aan een herder die mij beschermt? En waarvoor? Waar ben ik zwak? Wat is dan het gevaar? Als je daar eens bij stilstaat. Ja, zou zo'n herdenfiguur ons ook niet heel veel goed doen? En daarmee gaan we naar Johannes 10. Welke mensen hebben daar eigenlijk een herder nodig? Toen Jezus daarover begon te spreken en dit beeld ging gebruiken, toen Jezus zichzelf aandiende als de herder, ik ben de goede herder, wie zouden dat nodig hebben? U kunt denken aan het gewone volk. Dat lezen we ook in het evangelie. Christus die zag de mensen en hij ziet ze met bewogenheid als schapen die geen herder hadden. We kunnen denken aan die blinden uit het vorige hoofdstuk, uit Johannes 9. Christus heeft hen de ogen geopend. Hij deed het op de Sabbat. De fariseeën waren er niet blij mee en ze wierpen hem uit de synagoge toen die voormalige blinde de Heer Jezus beleed. Christus ziet naar zulken om. Naar blinden, naar melaatsen. Hij ziet om naar zondaren die door anderen worden veracht. Hij zoekt hen op, hij roept hen om hem te volgen. Hij neemt die arme schapen in bescherming. Zo zien we Jezus in het evangelie. En laten ook wij het goed onder ogen zien, gemeente. Dat wij in zeker opzicht zwak zijn. Dat wij ook kwetsbaar zijn. Dat we als die weerloze schapen zijn. En misschien dat u dat ook zo ervaart. Die zwakheid. Of dat je iets van die afkeuring merkt. Door andere mensen bijvoorbeeld. En je voelt je er niet tegen bestand. Maar nog meer. Dat wij weerloos zijn. Voor de grote werkelijkheden van de dood. Dat wij eigenlijk weerloos zijn tegen de grote werkelijkheid van het oordeel en van het gevaar om verloren te gaan. Laten we dat eerlijk onder ogen zien. Stemt je hart er dan mee in? Ja, ik heb bescherming nodig. Ik heb behoefte aan één die voor mij vecht, die een hoeder is voor mijn ziel. Kortom, geef mij een herder die sterk is, een herder die zorgzaam is. We horen vanavond dat Jezus zegt, ik ben dat. Ik ben de goede herder. Hij is geen huurling die de schapen in de steek laat zodra het erop aankomt. Maar hij is de herder die niet op de vlucht slaat. Hij zegt, ik geef mijn leven voor mijn schapen. Mijn leven. Gaat dat niet te ver? Voor een herder. Om je leven te geven. Die jonge David die verdedigde zijn kudde met alle kracht. Hij joeg, zo hebben we gelezen, achter leeuwen. Hij vocht met beren. Hij riskeerde daarbij zijn eigen leven. Maar David, die hoefde voor zijn schapen niet te sterven. Daar zouden ze toch niks aan hebben. Al vocht hij op leven en dood, al nam hij grote risico's. Hij moest er natuurlijk zelf wel overleven. Wat zouden de schapen er anders aan hebben? Als dat anders gaat, dan is dat heel tragisch. Als iemand een ander wil redden, maar hij komt zelf om. Wanneer je iemand wil redden uit een brandend huis en de vlammen die krijgen jou ook te pakken, dat is dubbel erg. Tragisch. David die vocht voor zijn schapen. Maar wat Christus zegt, gaat verder. De herder die hij noemt, die doet meer. En dit is het wat die goede herder doet. Hij geeft zijn leven voor de schapen. Hij moet zijn leven afleggen en hij moet het weer opnemen. Zo ver moet deze herder gaan. Dat hoort bij zijn taak. wat heb ik daaraan? Is dat nodig, ter wille van u, van jou? Wij gedenken deze weken het lijden en sterven van Christus. En u weet, dat hoort bij de kern van het christelijk geloof. Daarin zien wij ons heil. Het lijden, het sterven van Christus. Dat verandert ons leven radicaal ten goede, die kruisdood van Christus. Maar hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan? Kan ik dat misschien ook wat meer begrijpen? Ze kunnen ook het, als het ware aan de Bijbel vragen, wat is daar dan de betekenis van? De diepe betekenis van dat sterven van Jezus. Nou, in de Bijbel vinden we daar verschillende woorden voor. Verschillende beelden die iets laten zien van dat diepe mysterie. Heel bekend is de voorstelling van Jezus' dood als een offer. Dat het een offer is, waardoor wij met God verzoend zijn. Ergens anders noemt de schrift het een losprijs. Het is de prijs die wordt betaald om iemand vrij te kopen, te bevrijden uit de slavernij. Hier in Johannes 10 is Christus de herder die de schapen beschermt tegen gevaarlijke wolven. Aan wat voor wolven zal hij dan denken? Welke wolf die de schapen bedreigt, kan hij alleen maar uitschakelen door zelf te sterven. Zo krachtig, zo machtig moet onze Herder dus zijn, dat hij zijn leven kan geven en het weer kan oppakken. Tegen welke wolf beschermt hij daarmee dan zijn kudde? Het antwoord dat hier in dit beeld, dat hier het beste past, dat is de dood. Dus de dood zelf, de dood als straf op de zonde, dat u en ik moeten sterven en daarna komt het oordeel. Die wolf, de dood, die strekt zijn grauwe klauwen naar ons uit. En soms komt het al heel dichtbij. En dat is het afschrikwekkende gevolg van onze ongehoorzaamheid aan God. Het is eigenlijk ook de ultieme vijand van ons geluk. Dat er de dood is. Dat bedreigt zoveel in ons leven. Dat bedreigt je geluk. Dat bedreigt zoveel moois. De dood jaagt ons de schrik aan. Soms kun je dat merken als je ziek bent en je moet onderzoeken ondergaan. En diep van binnen ben je bang. Wat zal er uitkomen? Hoe ernstig zal het zijn? Of als een gezinslid onderweg is en hij had al lang thuis moeten zijn. En je begint bang te worden, bezorgd. Het ergste wat je vreest. Het ergste, is dat niet de dood? Nou, wat doet de goede herder? Hij zal zijn schapen in bescherming nemen. Deze wolf, de dood, en die moet hij binnendringen, die moet hij zelf ondergaan om hem klein te krijgen, om hem te verslaan, om als een overwinnaar het graf te kunnen verlaten en te leven. Met de dood achter zich. Wonderlijk. Dat die herder dat gaat doen. Dat dat zo kan. Wonderlijk, vindt u niet? Christus. Als de herder. Die zijn leven geeft. Om de boeien van de dood te breken. En zo een nieuw leven te geven. Een leven dat eeuwig blijft. Een leven. Dat overwint. En daarom zegt Jezus, vrees niet. Tot ieder die hem volgt, die in hem gelooft, die tot zijn kudde behoort. Vrees niet, ik breng je er doorheen. En hij draagt de straf en hij brengt de vrede. En hij verlost de zijnen van hun angst. Je hoeft niet meer bang te zijn. Ik draag je er doorheen. En dat ziet u bijvoorbeeld in het volgende hoofdstuk gebeuren. Johannes 11, de opwekking van Lazarus. Daarin worden zulke dingen ook gezegd. Dan zegt de Heere, ieder die in mij gelooft, die zal niet sterven. Maar die in Christus gelooft, die zal door zijn kracht leven voor altijd. En daarvoor geeft de Herder dan nu zijn leven. Dat is om die schapen te verlossen. Van de dood. Van het eeuwige scheiden zijn van God. Om hen het leven voor eeuwig te bieden. Dat is de kracht van de Herder. Het eerste punt. Ten tweede de liefde van de Herder. Waarom zal Jezus zijn leven geven? Nou, het eerste antwoord is, hij doet dat uit liefde voor zijn Vader. Want die wil dit. Die heeft gezegd dat hij naar de verstrooide schapen zal omzien. God, Israëls God, die heeft een herder beloofd. De grote zoon van David. En het is de opdracht, het is de heilige wil van God de Vader, dat die zoon van David deze herder zal zijn. Jezus zegt het aan het einde van vers 18. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. En dat is voor Jezus genoeg reden om het te doen. Dat is zijn lust en zijn leven. Het gebod van de Vader doet hij met vreugde en met liefde. Want Jezus heeft de Vader lief boven alles. Voor de Vader. Maar er is nog een liefde. Er is niet alleen een diepe verbondenheid met de Vader, maar die verbondenheid heeft Jezus ook met de schapen. Hij is de herder met een grote zorg en liefde voor de kudde. Hij zoekt het beste voor haar, hij verlangt haar welzijn en met alle kracht is hij hen toegewijd. Zover gaat die liefde dat hij daar zijn leven voor geeft. Is dat niet prachtig, gemeente? Prachtig. De eeuwige Zoon van God. In eenheid met de Vader. Die mens is geworden. Die gezonden is als herder. Dat hij zoveel liefde heeft voor zijn mens. Dat hij die weg van lijden gaat. Dat hij door de duisternis gaat. Dat hij het zware gevecht aangaat met de dood. Dat hij sterft. Uit liefde. Bewonderenswaardig. Laten de lijdenszondagen daartoe mogen dienen. Dat wij Christus zullen bewonderen. Bewonderen in zijn liefde. De goede herder. In zijn onbeperkte zorg voor de schapen. En zo is hij ook vandaag. Zo heeft hij zijn kerk lief. Hij gaf voor haar zijn kostbaar bloed. Jezus is niet zomaar een herder. Hij is de goede. Hij onderscheidt zich van alle anderen. Hij onderscheidt zich van anderen die de herderstaak zouden moeten vervullen. En die misschien ook menen dat zij herders zijn voor mensen, voor het volk. Zoals de schriftgeleerden, overpriesters, fariseeën, die zagen zichzelf ook als herders voor het volk. En ze hadden ook wel die taak. Of denk vandaag de dag aan overheden, aan wereldleiders. Die zouden toch ook als herders moeten zijn voor de volken waarover zij zijn aangesteld, waarover zij regeren. Maar hoe doen zij dat? Nou, neem bijvoorbeeld de overheid in China. Nu het coronavirus zoveel slachtoffers maakt. Maar wat is gebleken voordat daar allerlei grote veiligheidsmaatregelen werden genomen? Was het bij de overheid in China al langer bekend dat het virus geconstateerd was? Een gevaarlijk virus. Ze hebben een tijdje gewacht voordat de goede maatregelen genomen werden. Nou, dan ben je geen goede beschermer voor je mensen. Dan ben je geen goede herder die de zorg voor de schapen voor alles laat gaan. Dan zijn er blijkbaar andere belangen die je liever hebt. Je bent geen goede herder als je het kwetsbaar niet in het oog hebt. De Heer Jezus is anders. Een ander type herder. Eén die zich bekommert om de schapen. En dat blijkt in alles wat hij voor hen doet. De zorg van de goede herder. Ja, die is ook veelzijdig. Een herder moet een kudde leiden. Leiden naar goede weidegronden. Een herder brengt de kudde bij het water. Hij laat er ook rusten. Een herder heeft ook heel veel geduld nodig met een kudde. De lammetjes lopen niet zo snel. Voor een mankschaap, ja, dan moet je toch ook eerder weer wat rust nemen. Sommige schapen dwalen snel af. Die moet de herder extra in de gaten houden. En weer terugroepen. De herder heeft een veelzijdige taak om voor zijn kudde te zorgen. Geen moment kan die aandacht van de herder verslappen. Zie het in de Heer Jezus Christus. Hij is de grote herder van de schapen. En daarin is hij ook een voorbeeld. Een voorbeeld voor ieder aan wiens zorg mensen worden toevertrouwd. Hij is het voorbeeld in de herderlijke zorg voor ambtsdragers. Die de gemeente mogen leiden met geduld, met aandacht. De goede herder is ook het voorbeeld voor ouders die hun gezin leiden. Die het gezin voeden en beschermen, als het ware als een kleine kudde. En zou het ook niet iets zijn voor werkgevers? Die hebben ook mensen onder zich. En om dan daar niet alleen maar zakelijk naar te kijken en wat brengt het allemaal op, maar om ook een herderlijk hart te hebben. Verantwoordelijk te voelen. Bescherming te bieden tegen gevaren die in zulke omstandigheden van werk of onderling er kunnen zijn. Mooi. Als je op je eigen plek, die je gekregen hebt, ook iets van die goede herder kunt laten zien. Het herderschap van Christus, ja, dat gaat er nog bovenuit. Zoals gezegd is dat eigenlijk wat Jezus er hiervan zegt uniek. Hij deed meer. Meer dan andere herders. Jezus gaf zijn leven en dat was nodig, dat was noodzakelijk om de dood te verslaan. De dood die overkwam hem niet. Door het verraad van Judas, door het Sanhedrin, de Romeinse soldaten. Je zou kunnen denken, hij was eraan overgeleverd. En zo zag het eruit. Maar hij zegt, bij voorbaat, ik geef me vrijwillig. Hij legde het leven ook echt af. Hij gaf de geest. En onze tekst zegt, hij deed dat met een doel. Hij deed het voor de schapen. Hij deed het omdat dat heilzaam is, omdat het ten goede van hen is, tot hun redding van hun eeuwig behoud. Daar deed hij het voor. En daarom heeft de Vader hem lief, zegt vers 17. Dat Christus bereid was zo ver te gaan, dat hij zijn leven gaf om levens te behouden. Dat is iets van Jezus' grootheid. Dat is toch iets van zijn schoonheid. Daarin zie je zijn heerlijke deugden. En die worden door de Vader bemind. Zoveel waarde hecht God de Vader aan de zaligheid van zondaren. Zo graag wil hij dat zijn kinderen het leven beërven. Dat het de Vader verheugt als Jezus daarvoor sterft. Als de Zoon daar alles voor geeft. Tot in de dood, de bittere dood van het kruis. Daarom heeft de Vader hem lief. Vanwege dat doel. Dat is voor God de Vader reden. Zouden wij dan achterblijven? Zou u hem ook niet lief hebben? Zou u de Heere Jezus om die reden onder andere ook niet bewonderen? Hem aanbidden? Hem prijzen? Wie heeft ons ooit zo lief gehad? Zoals Christus al de zijnen lief heeft. Nee, dit was niet wat hij er even bij deed. Alsof de Heer Jezus Christus met heel veel andere dingen bezig was en dan ook nog even aan zijn schapen dacht. Nee, hen het leven te geven, hen uit de greep van de wolven te redden, daar is hij volledig op gericht, daar kwam hij voor, daar is zijn hart aan gewijd. Het is de liefde van de goede herder. We komen bij het derde punt, de band met de herder. Ja, die band, dat is duidelijk een onderdeel van deze beeldspraak. Christus geeft niet zomaar in het algemeen zijn leven, niet met een soort wijde zwaai voor iedereen, alsof het nog niet bekend is wie er met hem zullen opstaan in een nieuw leven. Hij doet het voor zijn schapen. Begrijp me goed. Elke zondaar kan bij hem verlossing krijgen. Dat is een boodschap voor de hele wereld. Elke zondaar is welkom bij het kruis van Christus. Zo laat het evangelie het ons horen. Zijn bloed is genoeg voor de hele wereld. En u krijgt het ook allemaal aangeboden om niet. Om in Christus het leven te vinden. Zoek het bij hem. En toch wist Jezus heel goed voor wie hij stierf. Hij kent hen. Hoofd voor hoofd, hart voor hart. Nadrukkelijk zegt hij dat hij zijn leven geeft voor de schapen. En uit het hele hoofdstuk blijkt wel, niet ieder mens is een schaap van zijn kudde. Maar dat zijn degenen die hem ook kennen. Degenen die hem vertrouwen. Die met hem meekomen. En bij de evangelist Johannes wordt daar telkens duidelijk onderscheid in gemaakt. Je bent in duisternis of je bent in het licht. Je hoort nog bij de wereld en ligt verloren of je bent er een van hem gered. En Christus zal dan ook niemand verliezen die hem door de Vader is gegeven. Niemand die de Vader in zijn verkiezende liefde kent. En heeft toevertrouwd, gegeven aan de zorg van Christus. Er is een band tussen de herder en zijn schaap. Dat wil zeggen, er is iets van elkaar te kennen, wederzijds. Ze zijn trouw aan elkaar, die herder en die schaap. Ze blijven bij elkaar in de buurt. Er is een band. Een speciale band van liefde, van vertrouwen. Daarin weerspiegelt zich ook de band, de relatie tussen de Vader en de Zoon. De gelovigen en Christus, ze kennen elkaar. Ja, bij die kudde, daar komen er trouwens nog wel bij. Er zijn ook nog schapen die hij nog zal roepen, zegt hij. Die hij ook nog zal binnenbrengen. En het gaat nog altijd door. Er zijn steeds weer mensen die zijn stem gaan herkennen. Lief krijgen. Die hem gaan volgen. Die als het ware aan de kudde worden toegevoegd. En voor heel die kerk. Voor alle ware gelovigen. Van vroeger en nu. En niet nog tot geloof komen. Voor hen overwon hij de dood. Dan is duidelijk, gemeente. Zorg dat u daarbij bent. Daar wil je toch bij horen. Daar moet je toch niet buiten blijven. Hij alleen kan ons redden. Zonder die herder zijn we verloren, overgeleverd aan de wolven. De dood zal ons grijpen. Je ontkomt niet aan het oordeel. En daarom is het noodzaak om zijn stem te leren kennen. Dat je oren ervoor open gaan. Dat je het persoonlijk gaat herkennen. Hoe dat woord van Christus je trekt. Merk je het? Wanneer je luistert naar de verkondiging van het woord. Als je in de Bijbel leest. Dat het woord van Christus je trekt. Dat het je hart doet leven. Dat het zijn kracht doet. Dat is het wat Jezus zegt. Mijn schapen, die kennen mijn stem. Daarom komen ze met me mee. Dan krijg je die stem lief, je krijgt zijn woord lief. U wilt het liefste ook over hem horen, want hij is je heiland, Jezus Christus. En wie zo in hem gelooft, die is veilig. Die wordt door hem gedragen. Hij is de goede herder. Hij zal je redden uit de dreiging van de dood. Hij verlost u van het oordeel. Hij zal u beschermen tegen de duivel die rondgaat. Als een briesende leeuw. De grote troost. De grote vreugde van de kudde van Christus. Is toch dat hij hun herder is. Hij zal ons beschermen. In allerlei tijden die je doormaakt. Misschien tijden van zwakheid. Tijden van ziekte. Tijden van groot verdriet. Aanvechting of tegenslag. Maar je hebt een herder. Wat is dat een rijke troost. En daarom let toch op dat woord. Luister naar die stem. Zoek het niet in de wereld. En in allerlei geluiden die je van God vandaan trekken. Maar kom bij dat kruis. Omarm de gekruisigde. Hij, de herder. Hij waakt over zijn kudde. Hij gaf zijn leven voor u. Hij zal u leiden op zijn wegen. En dat mag je vertrouwen geven. Een vast vertrouwen in je leven. Dat je rust hebt. Daar kan het geloof houvast vinden. Die goede herder die leeft. Die houdt mij onder zijn hoede. En hij kent de zijne. En zij kennen hem. Nergens zijn we veiliger. Nergens vinden wij diepere liefde dan bij deze redder en dan bij deze herder, Jezus Christus de gekruisigde. En breng daarom hem, hem alle lof, nu en in eeuwigheid. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 124. Het eerste vers dat Israël nu zeggen, blijf van geest, indien de Heer die bij ons is geweest niet had gered, we waren lang vergaan. We zingen Psalm 124, het eerste vers. Laten wij samen danken en bidden. Trouwe God en Vader, heel de schrift legt een getuigenis vanaf. In de geschiedenis van het volk Israël en in de komst van uw Zoon Jezus Christus, dat u de grote en machtige redder bent. U die uw volk redde uit de slavernij in Egypte, u die het keer op keer redde en verloste van hun vijanden. En Heere, dan toont u daarin uw genade en uw goedheid. En het is ten volle geopenbaard in het geschenk van uw Zoon, de herder die zijn leven gaf en die zijn leven opnam, stierf en opstond van de dood. En Heere, daar danken wij u voor. En mogen wij zo aan u verbonden zijn, door uw woord, door uw Heilige Geest, door het geloof in ons hart, door de liefde voor Christus en het evangelie van de verlossing. Heere, wij danken u voor die herder. Blijf zo bij ons in deze nacht. Schenk ons uw bescherming. Blijf zo bij ons, bij een ieder. Als er moeilijke dingen zijn, van rouw en verdriet. Blijf bij ons wanneer we het dagelijks leven ingaan met het werk. Allerlei dingen die we kunnen en mogen doen, maar die ook omringd kunnen zijn van gevaar. Ja, Heere, schenk ons uw bescherming tegen het woede van de boze. Tegen de verleidingen en verzoekingen die er altijd weer zijn. Dat u ons op het rechte pad leidt, zodat we u gehoorzamen en ook getuigen van u mogen zijn. Zo bidden wij van u dat u uw woord waar maakt voor een ieder van ons, ook in deze week. Oud en jong, wie we ook zijn, Heere, help ons daarin. En we willen van u vragen dat u dan zo uw naam verheerlijkt. Dat uw beeld in ons meer en meer gestalte krijgt. Dat Christus in ons leeft. En wij ook zo dat herderlijke hart mogen hebben voor anderen. Ook wanneer we verantwoordelijkheid en zorg over anderen hebben gekregen. Dat daarin steeds de Heer Jezus Christus ons voor ogen mag staan. Heere, ga zo met ons. En gedenk de zieken, mensen die rouw hebben. Gedenk de noden die er in de wereld zijn, waar armoede is. Waar mensen door rampen getroffen zijn. We bidden voor allen die in aanraking kwamen met en gekomen zijn met het coronavirus. Mensen die ziek zijn, die geliefden hebben verloren door deze ziekte. Geef toch dat er ook goed mee omgegaan wordt door de verantwoordelijken daarvoor. Dat er een goede bestrijding tegen is. Schenk ons ook daarin uw bescherming. We willen u bidden voor de familie van Zetten. In het bijzonder wanneer aanstaande vrijdag Niels en Hanne-Rieke in het huwelijk hopen te treden. Geef hen een gezegende en mooie dag en ook uw hulp en zegen over hun huwelijk. Geef dominee van Zetten wijsheid en vreugde om ook de huwelijksdienst te leiden. Wilt u ook daarin hen nabij zijn en uw goedheid tonen. Zo leggen wij deze dingen voor u neer en blijf bij ons naar uw belofte. En aanvaard onze dank. Alle lof is voor u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zoals wij het zingen en belijden, geef dat we het in ons hart meedragen, dat we het hier leren en eens voor eeuwig zuiver mogen doen om u groot te maken en te verheerlijken. Hoor ons om Christus wil. Amen. Wij zingen van Psalm 31, de versen 3, 12 en 17. Psalm 31, vers 3, vers 12 en vers 17. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you.